Dan lief de gemeente. We zien zo geweldig mooi in dit begin van deze pericoop die we met elkaar gelezen hebben. Het koninkrijk der hemelen. Ja, u zegt, maar wat bedoelt u daarmee? Nou, wij hebben hier natuurlijk ook een koninkrijk. Het koninkrijk der Nederlanden is afgegrensd. Met grenzen, als je die grens overgaat, dan ben je in een ander land, er andere wetten. Maar zo bestaat er ook een koninkrijk der hemelen. Dat is niet een land, maar het is een geestelijk gebied. En dat heeft grenzen. En die grenzen kunnen we eigenlijk heel goed zien in deze pericoop. Wat ervoor staat, dat hier Jezus was op de berg der verheerlijking. Daar was hij eigenlijk bijna in de hemel. Daar eindigde het koninkrijk op aarde en ging over naar de hemel. Dat kunt u wel begrijpen. De heerlijkheid die hier Jezus omscheen. De discipelen waren verwonderd. En dan komt de Heer Jezus naar beneden. En dan komt hij aan de grenzen van het koninkrijk der hemelen bij het rijk van de duivel. Want dat was het. De duivel die zijn macht tentoonspreidde. In deze jongen, maar bijzonder ook in het ongeloof. Want de Heer Jezus zegt het. Hoe lang zal ik nog bij jullie zijn? O ongelovig geslacht, hoe lang? Dus u begrijpt wel, het was een grote tegenstelling. De Heer Jezus van die berg der verheerlijking afkomt en daalt daar neer. Met zijn drie discipelen, die er getuigen van geweest waren, en 9 discipelen die achtergebleven waren. En als de Heer Jezus naar beneden komt, dan lezen we heel iets bijzonders in onze tekst. En als hij bij de discipelen, dat lezen we in de 14e vers, gekomen was, en zag hij een grote schare rondom hem, en enige schriftgeleerden met hen twistende. En dan het 15e vers. En terstond de gehele schare hem ziende, werd verbaasd. En toen loopten de groeten zij hem. Waarom staat dit hier? Wat betekent dat? Zouden ze iets van de heerlijkheid van de Heer Jezus gezien hebben? Zeker. Want de Heer Jezus is dicht bij de hemel geweest. Mozes en Elia ontmoet. Uit de hemel. Hij werd omstraald met de heerlijkheid Gods. Hij was dicht bij zijn vader. En als hij dan naar beneden komt, is dat natuurlijk ook te zien. Een gemeente, jonge mensen, jongens en meisjes, hebben jullie het wel eens gezien? Dat je vader of je moeder uit een wit vertrek kwam en de glans van de hemel was op hun gezicht, omdat ze God ontmoet hadden? Of weten jullie dat niet? Kennen jullie dat niet? Dat is arm. Want als we toch met God leven, dan zal er toch iets van gezien moeten worden met de omgang. Als we werkelijk omgang hebben met God, dan zal dat in ons leven te zichtbaar worden. Ik zeg niet elke dag, maar er zijn toch kruispunten in het leven dat het zichtbaar wordt. Maar waarom staat er dan dat de schare verbaasd was? Het gaat hier over het ongeloof. Let op deze woorden dat de Heer Jezus zegt. O ongelovige geslacht, hij zegt dat tot hem, Dat is die Vader. Dat zijn de discipelen. En dat is ook de schaar. Want wat is er gebeurd? U weet dat deze vader van deze maanzieke knaap, die jongen die heel zijn leven al moet lijden, en dat hij tot de Heer Jezus wil komen. En hij van de Heer Jezus gehoord heeft. En hij komt met die jongen die zo deze toevallen heeft. Verschrikkelijk doodstom is. Niet te bereiken is. Heel zijn leven heeft hij er al mee getopt. Wat een zorg hebben ze ermee gehad. Komt hij tot de Heer Jezus. Maar de Heer Jezus is er niet. En dan zijn er alleen de discipelen. En dan legt hij de vraag ook bij hem neer of de discipelen hem kunnen helpen. Maar wat blijkt? Vroeger konden ze dat wel, want ze hebben tegen de Jezus eenmaal een keer gezegd, de duivelen zijn ons gehoorzaam. Dus ze hebben de duivel ook wel eens uitgeworpen. Ze hebben zieken genezen. Ze zullen ook later een dode opwekken. Denk aan Petrus. Maar het gebeurde niet. Ze waren diep teleurgesteld. En natuurlijk die schriftgeleerden die overal zijn. Dat was de geestelijke politie. Die overal is. Waar de Heer Jezus ook optreedt. Zie je altijd die mensen. Ze hadden ook het recht om dat te doen. Want zij waren toch de dienaren van de wet eigenlijk, van Gods wet. En zij moesten het volk onderwijzen. Maar dat deden ze niet. Ze speelden alleen maar een beetje politie. En zeker als de Heer Jezus in de buurt is, dan proberen ze hem te pakken. Waarop? Omdat hij zich zou te buiten gaan met het woord van God. Maar dat gebeurde natuurlijk niet. Want de Heer Jezus zegt, er staat geschreven, altijd komende met het woord. En daar is een twistgesprek ontstaan en dan kunt u wel begrijpen wat er dan gebeurt. Jullie zijn niks waard, zeggen die schriftgeleerden. Jullie deugen nergens voor. Jezus van Nazareth, wat heeft dat te betekenen? U begrijpt wel, dan komt het ongeloof. En zo gaat het publiek ook mee. Want zo gaat het in het leven ook. Als er één over de verkeerde kant op gaat, gaat iedereen de verkeerde kant op. Publiek volgt. De discipelen, o ongelovige slag. Maar als de Heer Jezus dan beneden komt, dan staat er, ze zijn verbaasd. Waarom verbaasd? Ze hadden het niet verwacht. En zeker omdat zij in het ongeloof staan. Dan zal ik u een voorbeeld geven. Misschien als ouders heb je dat ook wel meegemaakt. Dat je jongen en je dochters op een kamer zitten met een computer. En ze zitten daar te googelen. En ze kijken naar een of andere, ja misschien wel smerige film. En u komt binnen. Maar uw zoon, uw dochter is zo slim, die trekt gelijk dat ding aan. Het gaat heel snel. En wat doet hij dan? Ha, dag pa. Dan groet hij je. Die zeggen wel, er is hier niks aan de hand hoor. Nou, is hij natuurlijk verbaasd dat vader binnenkomt. En zegt dan, hij zegt dat niet, maar hij denkt bij zijn, de vader moet maar denken dat er niks aan de hand is hier. Dat is een mens, verbaasd. En ze groeten hem. Ze werden betrapt. gemeente, God ziet ons ook. Dezelfde Heer Jezus, zijn ogen doorlopen de ganse aarde. En u ziet wat u in de stilte doet. En u kunt het ervan verbergen met een vrome smoes. Maar u kunt u niet verbergen, want hij kent van verre uw gedachten. We leven onder de geopende hemel. O ongelovige slacht. En u begrijpt wel, het was natuurlijk wel even een stilte. Als de Heer Jezus daar verschijnt en de schare heeft hem gegroet. Maar wie zal het eerste met een gesprek beginnen? Want de fariseërs durfden niet meer. De schriftgeleerden durfden niet meer te twisten. Want ze wisten, we kunnen tegen Jezus niet op. Ze houden hun mond. En de discipelen staan machteloos. En dan is het die ene man die naar voren komt, de vader van die maanzieke knaap, en die komt ook met zijn probleem. Het lijkt wel of het even, dan komt hij met heel die nood van de jongen, dat hij zegt, en een uit de schare antwoordde, zei de meester, ik heb mijn zoon tot u gebracht, en die een stomme geest heeft, en waar hij hem ook aangrijpt, zo scheurt hij hem en schuimt en knerst met zijn tanden en verdort. En ik heb hem uw discipelen gezegd dat zij hem zouden uitwerpen. En ze hebben het niet gekund. En dan is het antwoord van de Heer Jezus. O ongelovig geslacht, hoe lang ben ik nog bij u lieden? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Dat is een terechtwijzing. Hoe is het nou met ons? Want misschien doet u datzelfde. Misschien heb u wel heel grote problemen. En u brengt dat allemaal bij de Heer Jezus. Of doet u dat niet? En dan moet je dan zo'n antwoord krijgen. O, ongelovig geslacht. Dat is wat. Dat die man dat ook, en hij zei dat tot hem ook, hij bedoelt ook hem. Want het probleem van heel dat geval, dat zat niet bij die jongen. Maar dat zat bij die man. Het ongeloof. De gemeente. Onze problemen die we bij God brengen. Het grootste probleem is ons ongeloof. Dat is het probleem. Want voor God zijn er geen problemen. Nou zegt u, oh eens even, stil eens even. Want zijn er bij God, heeft God geen probleem. Ja, ik zit al zoveel jaren ben ik aan het bidden. Mijn huwelijk is slecht. En er gebeurt maar niks. Ik doe er alles aan. Maar het wordt eerder slechter dan beter. Zou God het niet horen? Is het nou echt mijn ongeloof dat God niks doet? Een gemeente, in diepste wijze wel. Het zegt niet dat God dat huwelijksprobleem bij u zal oplossen. Maar dan moet u even kijken wat hier staat. Wat zegt de Heer Jezus? Breng hem tot mij. De Heer Jezus wil dat die problemen bij hem gebracht worden. Brengen we het werkelijk bij God? En laten we het ook bij God? U kent misschien wel het verhaal van Corrie ten Boom. Ze had een hele grote koffer en er zaten allemaal problemen in. En ze ging ermee naar God. Ze deed de koffer open en ze haalde al die lasten eruit en lag het op de tafel. En ze zei, Heer, dat is nou al mijn probleem. Ze zuchtte een zucht van verlichting dat de koffer leeg was. En ze had het allemaal voor de Heer neergelegd. Maar wat deed ze? Toen ze het allemaal verteld had aan de Heer, nam ze die dingen allemaal weer mee en die werd weer in die koffer gedaan. Dus, en de koffer ging weer dicht. En de last bleef bij haar. Breng het bij mij. Ik zal je een voorbeeld geven. Hoe we met de problemen bij God kunnen komen. U kent toch de geschiedenis wel van de bruiloft te Kana. Op een gegeven moment wordt er tegen Maria gezegd, de moeder van de Heer Jezus, de wijn is op. Dat was een heel erg natuurlijk. Want ja, als er geen drinken meer is, en je hebt een feest. En dan gaat Maria die gaat naar de Heer Jezus. En die zegt heel eenvoudig, de wijn is op. Met andere woorden, wilt u alsjeblieft zorgen dat dit opgelost wordt. En dan zegt de Heer Jezus tegen haar vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uren is nog niet gekomen. Dus eigenlijk wordt ze afgewezen. De Heer Jezus wil zeggen tegen haar, ik ben in dienst van mijn vader en niet in dienst van jou. Maar Maria had toch dat probleem voor de Heer neergelegd en bij hem gelaten. En wat gebeurde er toen? Toen zegt ze tegen die knechten, doe maar wat hij u zeggen zal. Met andere woorden, het komt in orde. Want het is bij hem, hij moet ervoor zorgen. En misschien heb je dat ook wel eens gedaan, dat u zegt, Heer, hier ligt het probleem, ik kan het niet oplossen. Maar u kan het. Ik leg het bij u neer. Dat is geloven. Bij God kwijtraken. En weet je wat dat kwijtraken is? Dat zullen we in het vervolg van deze geschiedenis zien. En dan hebben ze die jongen daar gebracht. En wat gebeurde dan? En ze brachten dezelfde tot hem. En als hij hem zag, als de Heer Jezus hem zag, dan is de duivel, die kan niet stilzitten. En scheurde hem en terstond de geest en vallende op de aarde, wendde hij al schuimen. Het moet iets verschrikkelijks geweest zijn. Ontzettend gemeente, wat hier gebeurt. En dan staat de Heer Jezus daar, zo dichtbij. Met die jongen. Wij zouden zeggen, man, grijp in. Als er vandaag een dokter zou zeggen, geef hem een spuit. En de Heer Jezus blijft rustig staan. En wat gebeurt er? Hij zegt tegen die man, en begint, en hij vraagt aan zijn vader, hoe lange tijd is het hem dat hem dit is overkomen? Dan moet die vader het hele verhaal weer vertellen. Dat is een verhaal. Dat hij van kinds af aan, dat ze altijd elke dag alert moesten zijn op die jongen. Dat ze nooit rust hadden. Altijd kon het weer gebeuren dat die jongen een aanval kreeg. Dan kwam hij soms in het vuur en dan weer in het water en zou verdrinken. En als deze man natuurlijk zijn verhaal vertelt aan de Heer Jezus, komt er misschien wel in zijn gedachten, zou hij het wel kunnen? Want die jongen is doofstom. Je kan hem niet bereiken. Hij kan. De Heer Jezus heeft zieken genezen, heeft blinden de ogen geopend, heeft kreupelen laten wandelen. Maar dit is toch wel een heel bijzonder probleem. Dit is toch niet op te lossen? Net zo goed als u bij een dokter zit en die dokter die vraagt, meneer, hoe lang hebt u dat al? En hij gaat dat allemaal. En eigenlijk soms, dan weet die dokter ook geen raad hoe die het op moet lossen. Hij zegt, ga maar naar een specialist. Zou Jezus het niet kunnen, gemeente? Oh, jawel. Maar wat de Heer Jezus hier doet, want hij kent van ver onze gedachten. Hij kent ook het leven van deze jongen. Wat die vader hem vertelt, het is hem niet onbekend. En wat u in uw nood aan God vertelt, dat is God ook niet onbekend. Maar toch wil de Heer er om gebeden zijn. Want hij wil dat we het hem vertellen. Dat is ook in de omgang met God. En misschien zit er wel een jongen of een meisje die zegt, ja, maar God weet het toch allemaal. Dat hoef je toch allemaal niet te zeggen. Nee, de Heer wil dat wij die nood voor hem neerleggen. En dat wij erom bidden en vragen. Maar dan komt het geliefde. Wat gebeurt er dan? Aan het eind van zijn verhaal zegt die man, indien gij iets kunt, wees met ontferming over ons bewogen en help ons. Met andere woorden, indien gij iets kunt. Deze man stond op een neutrale plaats tegenover de Heer Jezus Christus. Hij geloofde er niet in. U zegt, ja, maar naar ons toe, wat betekent dat voor ons? Gemeente, zal ik het eens heel eerlijk zeggen. Misschien zit er wel een jongen of een meisje die zegt, ik wil wel bekeerd worden. En ik bid er ook om. Maar het gebeurt niet. En ja, zegt een ander, ja, God moet het doen, hè. Dat kun je zelf niet, je kan jezelf niet bekeren. Het is een werk wat de Heilige Geest doet en dat kun je zelf niet. Dat is een gave van God. Ja, en misschien zegt een andere jongen of een andere een vrouw of een man die zegt, ja, als God het niet doet, ja, dan is hij rechtvaardig. Dus, ik heb het ook niet verdiend. Nou, dat is vroom. Dat is zuiver, gereformeerd, zouden we vandaag zeggen. Maar u staat als in het ongeloof en in diepe vijandschap tegenover God. Beseffen dat. Want er staat nergens in de Bijbel dat u kan zeggen, och, mocht ik eens een keer bekeerd worden. Staat nergens in de Bijbel. Er staat alleen maar in de Bijbel, bekeert u. En gelooft het evangelie. Dus de eis van de bekering komt dagelijks tot ons. Wie werkelijk tot bekering komt, die gaat het beseffen. De onmogelijkheid. En komt met de onmogelijkheid bij God. En doordat hij komt in die onmogelijkheid bij God, is het God zelf die alles wil schenken wat hij beloofd heeft in zijn woord. Kijk, indien gij iets kunt. Die fariseeërs die horen dat natuurlijk ook. Die denken bij zichzelf, ja goed zo man, ja, doe maar, doe het maar zo. En dan is het de Heer Jezus Christus, gemeente, die deze man op zijn plaats zet, indien gij iets kunt. Het is erg om dat tegen de Heer Jezus te zeggen. Het ongeloof zegt dat. De grote moeilijkheid van deze man. Niet die jongen. Dat is het probleem niet voor de Heer Jezus. Al uw problemen zijn geen problemen voor God. Maar u bent het zelf. En dan, als de Heer Jezus zegt, zo gij kunt geloven. De Heer kaatst al de woorden die hij zelf zegt terug aan hem. Indien gij gelooft, alle dingen zijn mogelijk. Maar het komt erop aan dat u gelooft. De eis van God. Geloof. Want zonder geloof kunnen we God niet behagen. Alleen door het geloof kunnen we hem behagen. En die tot God komt, moet geloven dat hij een beloner is van degene die hem zoeken. Anders krijg je geen verbinding met God. Blijft de hemel dicht. Maar, zegt u, het geloof is toch een gave van God, inderdaad. Het is niet uit u, het is Gods gave. Zo staat het ook in de Efezebrief. De apostel Paulus zegt, het is niet uit u, het is Gods gave. Dus, met andere woorden, als God het me niet geeft, dan, ja, dan kan ik bidden en worstelen wat ik wil, maar ik heb dat niet. Maar geliefde, wat gebeurt hier? Hier gebeurt een wonder. Het grootste wonder. Niet dat de jongen genezen wordt. Dat is een gevolg. Maar het grootste wonder is dat deze man diep in zijn hart geraakt wordt. Door de woorden van de Heer Jezus. En tot ontdekking komt dat hij geen geloof heeft. Want gemeente, wij denken toch alles wel iets te hebben voor God. We wensen toch bekering. We wensen toch dat wij ook eenmaal zalig zullen worden. En we gaan dat ook in ons leven proberen een richting te geven. Door ons, ja, christelijk te leven. En dat bieden we bij God aan. Maar al uw gerechtigheden zijn een wegwerpelijk kleed. Ja, maar ik moet toch mijn leven niet in de goot gooien. Ik moet toch niet in de zonde gaan leven, omdat de genade te meerder worden dat zij werken, zegt de apostel. Nee, u moet verder gaan zo met uw leven, maar u moet wel tot ontdekking komen dat u zelf helemaal niet zegt. En die komen tot God, die komen arm, moede en naakt in hunzelf. En dat beseft deze man, dat is het werk van de Heilige Geest, dat hij daarvan overtuigd wordt. Uit Jezus' woorden, indien gij gelooft. Dan beseft deze man, ik heb dat geloof niet. En wat staat er dan? En met tranen beleidt hij. Wat beleidt hij dan? Zijn ongeloof. Hij begint eerst te zeggen, Heere. Hij zegt Kyrios. Hij zegt niet mijn meester. Maar hij ziet in de Heer Jezus Christus. Als de Zoon van God. Hoe ver je dat ook gezien hebt, dat weten we niet. Maar in ieder geval, hij noemt hem Kyrios, Heer. Het Oude Testament, Yahweh. De verbondsgod. Met kapitale letters. Die Heer, ik geloof, met andere woorden, ik wil geloven, maar kom mijn ongelovigheid te hulp. En gemeente, als de Heilige Geest in uw hart gaat werken en de liefde Gods wordt uitgestort in je hart, dan ontdek je wie je nou tegenover God bent. Alleen maar ongeloof. Alleen maar verzet in je eigen hart. En dat wordt je droefheid. Want als de Heere in je leven komt, dan schrijft hij die liefdeswet in je hart. Dan schrijft hij in je hart de liefde, laat ik het maar zo zeggen, de liefde tot God. Want wij hebben geen band met God. Oh ja, uiterlijk wel. Maar innerlijk niet van nature. Maar nu gaat Christus door het geloof die band leggen. Want er staat in het Oude Testament, hij heeft mij getrokken met de koorden van zijn eeuwige liefde. En dat gebeurt hier ook. Want die man die zegt het in tranen, beleidt hij zijn ongeloof, zijn verzet. En hij staat niet meer op neutrale grond. Nee, het moet nu gebeuren. Augustinus, u kent hem toch wel. Die bad altijd om bekering, jongens en meisjes. Maar weet je wat hij erachter zei? Vandaag niet, morgen. En weet je wat het in het Latijn is? Dan zei hij kras. Dat was zoals de kraaien. Kras, morgen. Vandaag niet, maar morgen, Heer, bekeer mij. Maar toen was het de dag dat hij met zijn Bijbel een gedeelte van de Romeinenbrief in de tuin was. En toen hoorde die kinderen zingen, neem en lees. En toen ging hij lezen. En wat las hij toen? Niet in slaapkameren. Nog ontuchtigheden, dat was Augustinus. Hij deed de zonde, verschrikkelijke zonde. Niet in ontuchtigheden, maar doet aan Jezus Christus en verzorgend vlees, niet tot begeerlijkheid. En toen boog hij zijn knie. En toen zei hij, niet meer kras. Toen zei hij tegen de Heer, nu Heer, nu, het gebeurt. Gemeente, dat was ook bij deze man. Nu, Heer. Ongelovig ben ik, maar schenk mij het geloof. En met de daad, en nu kom ik eigenlijk op het punt wat ik eigenlijk straks ook aanhaalde. Wat gebeurt er dan als je werkelijk dat geloof ontvangt? Laten we zeggen, u zit met uw groot probleem. U bidt erom. Er gebeurt maar niks. Zou God er wel van weten? Ben ik niet te slecht? Ja, of is God wel bij macht om mij te helpen? En misschien zeggen andere mensen, ja, hoor eens even, dat probleem, ja, iedereen heeft zijn probleem. Dus waarschijnlijk hoort dit gewoon bij het leven? Nee, gemeente. Al uw problemen en al uw zorgen, dat hoorde niet bij het leven. Want we hadden een geweldig leven kunnen hebben met God in zijn gemeenschap. En dat er geen zorgen waren. Dat we als het ware een hemel op de aarde hadden. We hebben onszelf in die nesten gebracht. Maar kan God ze dan niet oplossen? Jazeker. Maar wat gebeurt hier? Deze man, als hij dit gebeden heeft, dan horen we hem niet meer. Dan zegt hij niet tegen de Heer Jezus, nou, ik heb het nou gebeden, hier is hij. Nee, hij ligt daar op de grond als schuimende. En hij roept tegen de Heer Jezus. Help me. Ja, zegt de Heer Jezus, je kunt geloven. En dan zegt hij, ik geloof, Heer. Kom mijn ongelovigheid te hulp. En met de dadelijkheid komt er een rust, een overgave aan de Heer. Dat is wat ik het derde is, genezing door het geloof. Maar kan het zijn dat u problemen hebt en dat u geen antwoord krijgt, dat u helemaal vastloopt, geen uitweg ziet? Ik denk aan een broer van me die had een vreselijk ongeluk. De dokter zegt, het gehoor blijft het langst intact. Ja, en mijn moeder was een godvrezende vrouw. Die ging in het gebed. Die zegt, Heer, het is zo'n lieve jongen. Hij doet zijn schoolwerk altijd, hij is altijd gehoorzaam. Hij speelt op orgel en ja, ze ging alle goede dingen van hem opnoemen. En weet je wat de Heer toen zei? Dat de Heer, als de Heer verbolgen is, boos is. Dat de Heer dan zijn toren laat gelden. En niet dat je niet met de goede werken en met alle dingen moet aankomen, maar dat de Heer zegt, zijn gerechtigheid redt van de dood. Wat is dat? Dat is wat Christus verworven heeft, die gerechtigheid. Want Hij is het die gekomen is op aarde. Hij is het die geleden heeft, die de vloek gedragen heeft, die de toren van God gedragen heeft en de toren van God gestild heeft. En het recht verdiende. Zijn gerechtigheid recht van de dood. Goed doet genut ten dagen van zijn verbolgenheid. Maar de gerechtigheid van Christus, die recht van de dood. De gemeente, daar vind je pas rust. Daar vind je overgave. En toen was het stil. En toen mocht moeder het hoofd buigen. De Heer is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent een gans in elk perk. En toen heeft ze gezien het wonder Gods. Hetzelfde moment vroeg mijn broer, waar ben ik? En de dokter zegt, hij leeft. O gemeente. Maar zegt u, dat werkt mijn probleem niet weg. En dat lost mijn probleem niet op. Als u een kruimelgeloof mag ontvangen, dan ligt het in Gods handen. Dan kijkt u er heel anders tegenover. Dan gaat het zoals bij David. Hij zegt, Heer, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik aldus uw goddelijk recht zal doen. En dat doet de Heer nog wonder ook. Want dat is het laatste. Genezen. Nou ja, als dan die schare bijeenkomt en de Heer Jezus ziet dat, en die jongen ligt daar te schuimen en te schuimbekken en ik kon hem niet bereiken, niemand kan hem bereiken. Dan is de Heer Jezus die met zijn machtwoord komt en zegt het. En Jezus zeide tot hem en bij de handgrijper richtte hem op. Nee, hij zegt eerst wat anders, gij stomme en dove geest. Ik beveel u, ga uit van hem en kom niet meer in hem. De duivel kan hem nog terugkomen. Maar de Heer Jezus belet het hem. Want de duivel heeft gebruik gemaakt van deze jongen. Die had natuurlijk wel een ziekte. En dat weet u zelf ook, als u psychisch zwak bent, dan is de duivel als kippen bij in je leven. En dan kun je zelf ook niet meer onderscheiden, is dit nou van de duivel of is dit nou voor God? Maar de Heer Jezus zegt dat die stomme en die dove geest moet verdwijnen. Maar de duivel gaat zomaar niet weg hoor. Echt niet. Want hij is de mensenmoordenaar van de begin. En hij verscheurt deze jongen. En dan ligt hij daar dood op de grond. Tenminste, zo lijkt het. Ik denk dat de fariseeërs erbij stonden en zeggen, nou zie je wel, dat is het. Is dat nou God? zeg, jongens, zullen we hem maar begraven? Ja, want dat deden ze. Dezelfde dag wordt in Israël, als er iemand sterft, begraven. Dus die jongen konden ze zo wegdragen. Want de scharen dacht ook dat deze jongen dood was. Maar Jezus, hij grijpt hem met de hand en richt hem op. Hij is de opstanding en het leven. Hij schenkt het leven. Zo misschien zit er bij u ook wel een zoon of een dochter die dood is. Nee, zegt u, ik heb geen dode kinderen. Nee, ik bedoel het geestelijk, die de wereld ingegaan is. Die vader van de verloren zoon, die zegt ook, mijn zoon was dood. Je kan praten tegen je kinderen en ze zeggen, pa, dan moet je ophouden. En niet meer erover praten, want daar heb ik geen behoefte meer aan. Het is genoeg geweest. En u bekijkt het maar. En dan gaat de wereld in. Wat een tranen zult u schrijven. Wat een verdriet. Hoe komt die jongen terug? Hoe wordt hij van dood levend? Dat kan alleen de Heer Jezus. Hij grijpt hem vast. Zult u het nooit vergeten, gemeente? Dat is maar één wenk bij God. Nodig om die jongen, of dat meisje, of die man, die vrouw, klein te krijgen. Dat hij gaat leven zoals de verloren zoon. Hij ging leven. Want deze mijn zoon was dood en is levend. Hij was verloren en is gevonden. En zo is het ook bij deze jongen. Hij werd levend. En wat staat er dan? En hij stond op. En als hij in huis gegaan was, vraagden zijn discipelen, waarom hebben wij hem niet kunnen uitwerken? Daar komt de grote vraag. En dan zegt de Heer Jezus het heel scherp tegen hem. Dit geslacht vaart niet anders uit dan door vasten en bidden. En u zegt, ja, wat moet ik daar nou mee? Wij vasten toch niet? Dat doen ze in de Pinkstergemeente. Nou, het zou wel eens goed zijn om het te doen. Maar daar bereikt u niks mee, hoor. Maar wat zegt de Heer van dat vasten? Dat is de knopen der ongerechtigheid ontbinden. Zonde. Waar u aan vastzit. U losmaakt. En bidden. Heer, ik geloof. Komt mijn ongelovigheid te schuld. Dan zal dit geslacht vertrekken. Dan zal u bevrijd worden. Van de macht en de duisternis. Van het rijk der duisternis. Maar overgebracht worden in het rijk van zijn wonderbaar licht. En gemeente. Wat zoekt u? Wat verlangt u? Bent u ook als die vader? Heere, hier zit ik. Ik heb niks. Ik kan niks. Misschien zit er een jongen die zegt, ik wil het eigenlijk helemaal niet. En dan zeg ik maar één ding. Breng al die onwil, al het verzet, al uw vragen, aan zijn voeten. En hij zal u verlossen. Want een heerlijk moment. Dat deze man met zijn jongen naar huis kan gaan. En dat hij zijn kind terugkrijgt. Problemen opgelost. Het ongeloof weg. En dan zeg ik niet dat het ongeloof niet terugkomt. Onze kinderen hebben dagelijks te strijden met het ongeloof, gemeente. Dagelijks Want dat betekent dat u geloof hebt. Er zijn mensen die zijn altijd klaar. Die zeggen, ja, ik geloof. En daar zijn ze klaar mee. Dat is geen geloof. Want er is niets meer, zegt Calvijn, wat in het leven aangevochten wordt, dan het ware geloof. Moet je er altijd twijfelen? Nee. Gods kinderen twijfelen niet aan God, hoor. Echt. Als ze hun hart soms uitspreken en ze weten het niet hoe het af moet lopen, dan zeg je toch, het is toch een kind van God. Maar ze twijfelen niet aan God. Maar gemeente, ze twijfelen aan hemzelf. Ja, maar dat staat toch in de Bijbel. Als hij twijfelt, dan ben je als een baar der zee. Ja, als hij twijfelt aan God. Dan ben je als een baar der zee. Maar als hij twijfelt aan jezelf. Had vroeger een oude dominee. En die zei het aan de jongen, zegt hij. Als je er nou aan twijfelt of je werkelijk bekeerd bent. Het gaat er maar weer opnieuw beginnen. En vraag het maar weer aan de Heer. Bekeer mij. Dan zal ik bekeerd zijn. Amen.